Gemeente, jong en oud, gasten in ons midden, luisteraars thuis via kerkradio of anderszins, al een heel hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee Van der Zwaag en we lezen uit de Heilige Schrift uit 2 Korinthe hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 15. Aantal mededelingen namens de kerkraad. Als eerste zijn dat de gebedspunten aangedragen door de diaconie. We willen voorbeden doen voor hen die op zoek zijn naar een onderkomen, omdat ze op de vlucht zijn voor oorlogsgevaar of andere wreedheden. We willen ook voorbeden doen voor hen die opzien tegen de jaarwisseling, omdat het jaar wat daarachter ligt voor hen omgeven leidt met veel donkerheid en spanningen, bijvoorbeeld op het gebied van werk, afnemende gezondheid of anderszins. De dienst op oudejaarsavond zal beginnen om 7 uur. En de dienst op nieuwjaarsmorgen om 10 uur. Dan de collecten. De eerste rondgang zal zijn voor de diaconie, zoals we dat gewend zijn, op de laatste zondag van iedere maand. En de tweede rondgang voor de kerkenkas, met name de emeritikas. Deze collecten worden gehouden voor de slotzang in deze dienst. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We zingen nu ter inleiding op deze dienst uit Psalm 98... de versen 1 en 2. En namens de kerkraad mag ik u allen een gezegende dienst toewensen.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 145, het eerste en het tweede vers. Laten we die met elkaar gaan zingen. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook het volgende vers, het tweede, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Vanmiddag doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar op Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonder daan en uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, het tweede vers. Nadat we in ons hart beleden hebben. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, die opgevaren is ten hemel, en zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanavond uit 2 Korinthe 8, de verzen 1 tot en met 5. Er staat boven oproep tot vrijgevigheid. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegaven overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat, zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig, overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking, maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn, zoals geschreven staat: wie veel had verzameld, had niet over, en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Tot zover 2 Korinthe 8. Maar voordat we dit gedeelte met elkaar willen overdenken, willen we de Heere bidden om zijn zegen. Op de vleugels van het gebed komen wij die hier bij elkaar zijn, die meeluisteren naar deze dienst, tot u die in de hemel bent. Wij komen tot u om allereerst uw grote naam ootmoedig dank te zeggen voor al uw zegeningen, voor al uw weldaden. Wat hebben we in de afgelopen dagen veel uit uw milde hand ontvangen, Heer. We mochten als gemeente samenkomen, we mochten het kerstfeest vieren, en op velerlei wijze is dat heerlijke kerstevangelie ons weer verkondigd, de grote blijdschap van kerst, die onmetelijke liefde van u, o Vader, dat uw enige geboren Zoon gezonden hebt. O Heere, we hebben zoveel uit uw milde hand mogen ontvangen. En ook vanavond mag het evangelie van kerst nog eens een keer weer klinken, al is dat misschien in een wat een andere setting en in een andere context. Maar ook vanavond mogen we er opnieuw ons over verwonderen, dat u, o Heere Jezus, bent neergedaald, afgedaald vanuit de hemelse gewesten naar deze aardse gewesten. En dat was voor u een overgang van rijkdom naar armoede, van licht naar duister, ja, zelfs van leven naar dood. Heere, wilt u geven dat we vanavond ook weer een geopend hart zullen ontvangen om dat woord te verstaan, om de rijkdom er enigszins van te ontdekken, om het tot onze troost en tot onze bemoediging te ontvangen, of als het nodig is tot onderwijzing en bekering. Wilt u ons goed en nabij zijn? Wilt u ons die mogen luisteren alles schenken wat we daarvoor nodig hebben? Maar wilt u ook uw dienaar die de gemeente vanavond weer mag onderwijzen. Daarvoor de woorden geven die hij daarvoor nodig heeft. Heren in de hemel, wij willen u danken voor het evangelie van kerst. Dat we in zo rijke mate hebben mogen beluisteren en hebben mogen bezingen. Wij denken vanavond aan uw oude volk Israël. Want wij realiseren ons dat in eerste instantie aan Israël dat evangelie gebracht is. En het wordt ons toch ook in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes zo duidelijk voorgehouden. U bent gekomen tot het uwe. Maar helaas geldt, het uwe heeft u niet aangenomen. Helaas geldt, men heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En we bidden van u, wilt u geven dat ook het Joodse volk van vandaag open harten, open ogen van u mag ontvangen. En hem mag zien in wie het licht is ontstoken, in wie het leven mag worden ontdekt, de Heere Jezus Christus. Zie ons voor. Heren, we bidden ook voor de wereld waarin wij leven, want we realiseren ons dat het evangelie van kerst ook in deze dagen geklonken heeft in een donkere wereld, waarin er zoveel nood is, waarin er zoveel vijandschap is, waarin er zoveel verzet ook is tegen u en tegenover uw geboden. Heren, we bidden u of u ons de genade wilt schenken, dat we lichtende lichten mogen zijn. En dat we in ons doen en laten, in ons spreken en in ons zwijgen, ook wegwijzers mogen zijn naar u en naar dat heerlijke evangelie van uw liefdevolle ontferming in de Heere Jezus Christus. Zegent u alle zending en alle evangelisatiewerk, veraf en dichtbij. En dat meer en meer mensen op deze wereld mogen komen om net als de wijzen uit het oosten, om net als de herders in eerste instantie te knielen aan de kribbe en in de Heere Jezus, die gekomen zaligmaker, te aanbidden. U doet ons vandaag de laatste zondag van het jaar 2015 beleven. En niet dat het de laatste dienst is in 2015, want als u het ons geeft, zullen we als gemeente op oudjaarsavond, komende donderdag, de laatste dienst met elkaar mogen beleven. Maar het is wel de laatste zondag en de laatste dienst op de zondag die de laatste is van dit jaar. En dat geeft dat we ons realiseren, heren, dat ook dit jaar weer ten einde gaat. En we beseffen hoe snel of de dagen gaan en de tijden ook zich voortwentelen. Heren, wilt u zijn met ieder die onder ons moeite heeft met de dagen die we nu beleven. Die juist aan het einde van het jaar en aan het begin ook weer van een nieuw jaar zo ernstig erbij bepaald worden dat er zoveel zorg en zoveel moeite in hun leven is. En dat kan op allerlei terrein. Dat kan te maken hebben met de gezondheid. Dat kan te maken hebben met de werkomstandigheden. Dat kan zoveel oorzaken hebben dat het zo donker wordt. De eenzaamheid kunnen we zo ervaren. Maar Heere, geef dat we mogen zien op u, die boven alle tijden verheven is. U die de eeuwige God bent. En die allen die bij u schuilen in de Heere Jezus Christus het eeuwige leven belooft. En daarom mogen we verwachtingen hebben. En daarom mogen we zelfs verwachting hebben van een volkomen toekomst, omdat u het gezegd heeft, dat u alles nieuw zult maken. En straks komt er een einde aan alle nood en dood, en zult u werkelijk de tranen van de ogen gaan afwissen. Straks zal er niemand meer zijn die ziek is. En straks zal er niemand meer zijn die hoeft te zuchten onder ziekte of zonde, gebrek of nood. Heere, laat het zo zijn dat we die verwachting en dat verlangen ook in onze harten mogen meenemen. Juist ook in de dagen van nu. Wij willen samen bidden, Heren, voor alle mensen op deze wereld die op dit moment vluchten. Vluchten moeten, want daar worden mensen toe gedwongen door de omstandigheden, door het wreed geweld wat er in de oorspronkelijke woonplaats heerst. Wat is er in de afgelopen tijd toch niet een enorme stroom aan vluchtelingen op gang gekomen? Heren, wilt u geven dat we als kerk, als christenen, iets van die barmhartigheid mogen blijven betonen die u wilt dat we zullen betonen? En dat we niet hard en niet zonder mededogen ook reageren, zoals dat in deze wereld gebeurt. Wanneer het alleen maar vanuit economisch oogpunt wordt bekeken. Heren in de hemel, zo komen wij samen tot u. Wij heffen onze harten op. En we smeken om uw zegen. Om de leiding van uw geest. Wilt u ons genadig zijn. Ons rijk vervullen. En laat deze dienst zo mogen zijn tot bemoediging. Tot troost. Tot onderwijzing. Maar voor alles. Tot eer van uw grote, naar waarde nooit volprezen naam. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 33. We zingen het eerste, we zingen het 11e vers daarvan met elkaar. Zing vrolijk en hef de stem naar boven. En laat ons alom zijn lof ontvouwen. We staan stil bij het 9e vers van 2 Korinthe 8 en dat lees ik nog eens voor. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En als we naar de boodschap van deze woorden hebben geluisterd, zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning. Gemeente, de kerstdagen liggen weer achter ons. Dat is voor iedereen duidelijk. En dat betekent heel vaak dat dat kerstevangelie nou ook weer een heel jaar, ik zou bijna zeggen, in de kast gaat. Dat we het weer achter slot en grendel bergen. Zo van volgend jaar rondom 25 en 26 december, dan halen we het weer tevoorschijn. En dan gaan we er weer over nadenken, dan gaan we er weer van zingen. Maar tot die tijd, nee, dan laten we het voor wat het is. En wij zouden het eigenlijk best wel een beetje raar vinden, denk ik, als we midden in de zomer ineens Lucas 2 zouden lezen en bijvoorbeeld over de herders met elkaar zouden nadenken, of over Simeon en over Anna, dan zouden we eigenlijk zeggen van dat hoort toch niet, hè, midden in de zomer. Dat is toch voor kerst, dat is toch voor 25 en 26 december. Maar weet je, als je nou de brieven van Paulus leest, dan blijkt dat Paulus er toch wat meer, ik zou bijna zeggen, onbekommerd mee omgaat met de verkondiging van het heilsfeit van kerst. Want je leest in de brief aan de Galaten dat hij op een gegeven moment de mensen onderwijst over de werken van de wet. En dat is natuurlijk een heel belangrijk en een heel diepgaand stuk onderwijs. En dat hij dan op een gegeven moment zegt van jullie weten toch van de volheid van de tijd. Jullie weten toch dat God zijn zoon heeft geboren laten worden uit een vrouw. Geboren heeft laten worden onder de wet, opdat mensen die onder die wet zitten, onder de vloek van die wet zitten, daarvan verlost zouden worden. Dus dan gaat hij het kerstevangelie, om zo te zeggen, gewoon maar implanteren in het onderwijs over de werken van de wet. En je leest eigenlijk eenzelfde soort iets als je de brief aan de Filippenzen opslaat. Dan gaat het over de onderlinge liefde in de gemeente. Daar was een hele hoop mee loos. Hè? En dan zegt hij op een gegeven moment van, jullie moeten kijken naar de Heer Jezus. Dat Hij in de gestalte van God was. En dat Hij dat niet als een buit beschouwd heeft, dat Hij dat niet wilde beschouwen als iets wat Hij wilde vasthouden, maar dat Hij bereid was om dat los te laten. Zoveel had Hij voor u over. Zouden jullie in de gemeente dan ook niet wat meer voor elkaar mogen over hebben? En als je nou vanavond 2 Korinthe 8 leest, dan kom je eigenlijk ook weer op hetzelfde uit. Hè? Dat er iets heel concreets is. Een hele gewone aanleiding. En wat is die gewone aanleiding? Nou, dat is dat hij een oproep doet om vrijgevig te zijn. Dat hij een oproep doet om de collecte die op dat moment gehouden wordt voor de armlastige gemeente daar in Jeruzalem, dat hij die aanbeveelt. Dat hij zegt, lieve mensen daar in Korinthe, ik weet dat jullie daarmee bezig zijn, dat jullie lang voor hen collecteren, maar mag er nog een schepje bovenop? En mag die liefde van jullie voor hen toch iets sterker worden? En wat is dan de motivatie? Wat wil Paulus dan aandragen om de mensen nog meer te bewegen tot vrijgevigheid? Nou, hij zegt, u kent toch de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm geworden is, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoe rijk zou worden. Het is eigenlijk alsof hij zegt, jullie weten toch wat het de Heer Jezus gekost heeft. Om u rijk te maken, om u te delen in die geestelijke rijkdom. Nou, als je daar het een en ander van hebt leren ontdekken in je leven, dan word je toch mild. Dan ga je toch niet voorbij kijken aan de nood die er op deze wereld is. Dan ben je toch van harte bereid, voor zover dat van jou afhangt, om toch jouw steentje bij te dragen. En om dat ook niet karig te doen, maar in overvloed zoals je dat ontvangt. Heb je wat minder ontvangen, geef je wat minder. Heb je wat meer ontvangen, geef je meer. Je zou vanavond kunnen zeggen, de oproep tot vrijgevigheid, dat is de aanleiding voor hem om over het evangelie van Kerst te spreken. Of je zou het ook andersom kunnen zeggen, het evangelie van Kerst, hè, dat wordt in een diaconale setting hier door Paulus te berde gebracht. Nou, daar ligt onderwijs in voor ons. En er ligt behoorlijk wat onderwijs in voor ons. En dat willen we proberen te ontdekken met elkaar. En ik heb als thema gekozen van rijk, arm. Van rijk, arm. En dat heeft heel wat consequenties voor de Heer Jezus. Dat heeft heel wat consequenties ook voor ons als gemeente. Van rijk, arm. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm geworden is, terwijl hij rijk was. Paulus begint te wijzen op de rijkdom van de Heer Jezus. Nou, zijn rijkdom en armoe zijn begrippen die wij vaak kwantitatief invullen. Nou moet je niet zo moeilijk doen. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, wij vullen die zo in dat wij eigenlijk zeggen van hoe meer, hoe beter. Hoe minder, hoe slechter. Als iemand rijk is, dan wil dat zeggen hij heeft meer aan bezit, aan geld, aan goed, dan de doorsnee mensen op deze wereld. En als iemand arm genoemd wordt, dan zeggen we, ja, wanneer ben je nou arm? Wanneer je veel minder hebt en goed dan de doorsnee mensen. Wij vullen het kwantitatief in. Wij kijken naar de hoeveelheid wat mensen aan bezit hebben. En zeggen dan, je bent rijk of je bent arm. Maar als je nou vanavond Paulus hier hoort spreken over rijkdom en armoe, en dan allereerst over de rijkdom en de armoe van de Heer Jezus, dan vult hij dat kwalitatief. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij zegt, het gaat om de bestaanswijze van de Heer Jezus. Dat was een rijkdom, dat was een rijke bestaanswijze, dat was een bestaanswijze in heerlijkheid. En dat is een hele armoedige bestaanswijze geworden. Dat was een bestaanswijze die hoort bij een schamel verblijf, in dit geval hier op deze wereld. Jezus, de Zoon van God, was onmetelijk rijk. Voordat hij naar deze wereld kwam, was hij in de luister van het goddelijke wezen, of zoals iemand zo prachtig onder woorden bracht, hij bewoog zich in de gestalte van God. Wie heeft dat gezegd? Paulus zelf. Dat heeft Paulus gezegd in de brief aan de Filippenzen. Hij heeft gezegd, hij bewoog zich in de gestalte van God. En dan zeg je, wat heeft dat nou precies voor inhoud gehad? Nou, dan stamel je. Dat kun je eigenlijk niet met woorden weergeven. God is zo groot. God is zo uniek, zo rijk, zo bijzonder. Je kan je daar weinig bij voorstellen. En toch, de apostel zegt, in de gestalte van God was de Zoon. Hij maakte daar deel van uit. Van het goddelijke wezen. Trouwens, als je het evangelie van Johannes opslaat, dan kom je dezelfde diepe tonen tegen. Ik vind dat altijd weer prachtig. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je zo rond kerst het eerste hoofdstuk van Johannes leest, dan treft het je weer, die woorden. Ze zijn zo bekend, maar ook zo diep. Het woord is vlees geworden. Het woord was bij God. Ja, het woord was God. En dan moet je onder het woord in Johannes 1, moet je verstaan niet de schriften, maar de Zoon voordat hij naar de aarde kwam. Zo rijk is de Zoon van God geweest. Hij was boven de mensen, boven de aarde verheven. Hij leefde in de volmaakte heerlijkheid waar God is. Hij maakte deel uit van het goddelijke wezen. Hij was daar waar geen zonde heerst. En als je de gevolgen van de zonde op de aarde ziet, en de gevolgen van de zonde zijn verschrikkelijk. Denk aan de wreedheden in Syrië, de wreedheden in Mali. Denk aan alle oorlogsgeweld op de wereld vandaag en wat er al niet geweest is. Denk aan alle rampen, aan aardbevingen, aan overstromingen. Wat is er op deze aarde toch niet een enorme stroom aan gevolgen van de zonde. En al dat is er in de hemel niet. Daar is de volkomenheid, de volmaaktheid. In de hemel had de Zoon van God geen menselijk lichaam. Maar daar konden dan ook geen spijkers in geslagen worden. Wat er op aarde wel is gebeurd. Daar in de hemelse heerlijkheid, daar had de Zoon van God niet te maken met mensen die hem bespotten en bespuugden. Hij had daar niet te maken met mensen die hem slechts volgden om het brood. Of misschien hoogstens om de wonderen die hij verrichtte. Maar niet om de boodschap die hij bracht. En daar in de hemel had hij niet te lijden. Onder discipelen, die het misschien allemaal wel goed bedoelden, laat daar eigenlijk niets van afgedaan worden. Maar die zo vaak ook op het verkeerde moment de verkeerde dingen deden, of juist de goede dingen naliepen. In de hemelse gewesten genoot de Zoon van God de volmaakte harmonie. En toen ik probeerde om enigszins woorden te geven aan die volmaakte harmonie, toen dacht ik bij mezelf aan wat je soms eens beleven mag als je op een zomerdag, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, als je dan eens een wandeling mag maken in een prachtig natuurgebied. Bijvoorbeeld in de bergen, maar het kan ook ergens anders wezen. En als je daar dan wandelt, en de zon die schijnt, en de lucht is blauw, en bijvoorbeeld je ziet die machtige bergen, en je ruikt de bloemen, je ruikt de gewassen, ja, dan kan je soms op dat moment iets ervaren van de harmonie die er op de aarde mag zijn, die het gevolg is van Gods grote schepperswerk. En dan realiseer je meteen ook dat die harmonie natuurlijk nog maar ten dele is. Hè? Want dan is het op dat moment even zo goed. Maar je kijkt verder naar de wereld en je ziet dat het ergens anders totaal geen harmonie is. Maar toch, op zo'n moment kun je soms even iets ervaren van die harmonie die er toch in de hemel moet zijn. Al zeg ik er nogmaals bij, de aardse harmonie kan slechts ook maar een zwakke afspiegeling wezen van wat daarboven mag worden ervaren. Jezus, voor hij naar de aarde kwam, was rijk, zegt de apostel. In de hemelse gewesten, daar was de harmonie, daar was hij in de gestalte van God. Daar werd de eer hem gegeven, zoals hij dat ook waard is te ontvangen, want hoeveel mensen, en dat is waar, hoeveel mensen in de loop van de geschiedenis toch ook niet Hem de lof hebben willen geven en mogen geven door de kracht van woord en geest. Dat is waar. En toch, hij ontvangt op deze aarde niet de eer die hem toekomt. En in de hemelse gewesten ontving hij die wel. De scharen, ontelbare scharen engelen die in de hemel verblijven, hebben onophoudelijk de Vader, de Heilige Geest, maar zeker ook de Zoon, onophoudelijk toegezongen. Het driewerf, heilig, heilig is de Heere, de God der legermacht. Paulus heeft volkomen gelijk als hij zegt, de Zoon van God was voordat hij naar de aarde kwam, rijk. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, nou is hij omwille van u arm geworden. Nou heeft hij die lichtende werkelijkheid van het hemelse bestaan ingeruild voor de donkere werkelijkheid van het aardse beneden. En ik wees u al op wat de apostel in de brief aan de Filippenzen schrijft. Hè. Hij heeft in de gestalte van God verkeerd, maar hij heeft dat niet als een buit beschouwd. In de oude vertaling als een roof geacht. Een roof, een buit. Je mag denken aan een leeuw. Denk eens aan Afrika. Denk eens aan een leeuw. Een leeuw die een antilope of een gazelle te pakken gekregen heeft. Ja, dat moet ook. Hij moet zich ook voeden. Maar verschrikkelijk, hè? Als je er goed over nadenkt. Hè? Verschrikkelijk. Zo'n prachtig dier. En het wordt uiteengescheurd en het wordt opgevreten door zo'n leeuw. En hij laat het niet meer los. Hij laat het echt niet meer los. En wee degene die probeert om hem die buiten ontrukken. Als een ander dier het doet, dan is het afgelopen met hem. En als een mens het zou doen, nou, dan heeft hij ook zijn laatste uurtje beleefd. Een dier, een leeuw laat zijn buit niet los. Absoluut niet. Maar trouwens, het geldt van mensen ook. Hè? Verworvenheden, die willen wij niet graag kwijt. Hè? Nee, die worden met hand en tand verdedigd. Hè? Ja, we gaan zelfs staken als we iets moeten inleveren. En kijk naar de Heer Jezus, zegt Paulus. Die onmetelijke rijkdom die hij heeft gehad. Die heeft hij willen loslaten. Heeft hij niet als een buit vastgehouden, zoals die leeuw zijn buit niet echt niet loslaat. Hij heeft die wel losgelaten. Hij heeft die onmetelijke rijkdom ingeleverd. Hij heeft die verruild, willen verruilen. Voor die armoede op deze aarde. Inleveren, fors inleveren. Dat heeft de Heere Jezus moeten doen. En dat heeft de Heere Jezus willen doen. Weet je, gemeente Luther, hè, die kan de dingen soms zo mooi zeggen. Hè? En Luther heeft in dit verband eens gezegd, Jezus, de Zoon van God, hij was bereid om zich te laten begraven in het menselijke vlees. En als je daar eerst eens over nadenkt, een rare uitdrukking, laten begraven in het menselijke vlees, maar dan ga je er verder over nadenken, dan realiseer je wie de Heer Jezus is en zijn rijkdom die hij bezat in de hemel, en dan zeg je, het klopt, hij heeft zich laten begraven in het menselijke vlees. He, de overgang van de hemel naar de aarde is voor Jezus een overgang geweest van het leven naar de dood. Moet je echt realiseren, van het leven naar de dood. Hij wilde dat goddelijke volkomen bestaan afleggen. In ruil voor het menselijke bestaan in zijn zwakheid. Zijn vergankelijkheid. Zijn doelloosheid. Zijn vruchteloosheid. en zijn vreugdeloosheid. De armoede die Jezus op zich nam was onmetelijk groot. En waarom? De apostel zegt, en lees het maar na in dit 9e vers, daar staat iets wat ons ontroeren mag. Omwille van u. Ziet u staan? Hier staat. Omwille van u. Drie woordjes, maar daar ligt zo'n troost en daar ligt zo'n rijkdom ook weer in opgesloten. Omwille van u. Jezus heeft dat allemaal prijsgegeven om ons. Hij heeft dat prijsgegeven om ons te kunnen verlossen van die schuld, van die zonde, van de dood, van de eeuwige ondergang. We hebben gisteren met elkaar Johannes 3 vers 16 gelezen en overdacht, nietwaar? En dan komt het ook zo machtig naar voren dat hij zegt, opdat mensen die in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar het eeuwige leven zullen hebben. En dat wordt hier eigenlijk ook weer uitgespeld in die paar woorden, omwille van u. Hij is van rijk naar armoede afgedaald, omwille van ons, omwille van u. Om uwentwil, om ons te kunnen verlossen, om ons te kunnen laten delen in die heerlijke werkelijkheid. Van vergeving, van eeuwig leven. Want dat is de rijkdom die er in de armoe van Jezus te ontdekken valt, gemeente. Daar moeten je ogen voor open gaan. En dat doet de Heilige Geest. Die laat de ogen daarvoor open gaan voor de rijkdom van de Heere Jezus. Die juist in zijn armoe is geleden. Hij is arm geworden. Omwille van u, omwille van ons, omwille van mij. En waarom is hij dat gaan doen, die stap zetten? Opdat wij door zijn armoe rijk zouden worden. Hij heeft het alles gedaan met het oog op ons. Hij heeft het gedaan om ons die werkelijkheid te schenken van vergeving en van eeuwig leven. Ik denk dat we dat ook met elkaar vanavond mogen overdenken. Dat dat de geestelijke rijkdom inhoudt. Vergeving en eeuwig leven. En waarom is dat nou de geestelijke rijkdom? Omdat dat zaken zijn die wij mensen nooit in eigen beheer hebben en die wij nooit ook zelf kunnen verwerven. Je kan nog zoveel doen, je kunt nog zoveel proberen te doen, maar je zult nooit de vergeving van zonde binnen bereik kunnen halen. Alles tekort, dat klinkt heel deprimerend, maar het is niet anders, het is de werkelijkheid. Vergeving kan alleen maar geschonken worden en kan door ons alleen ontvangen worden. En het eeuwige leven, het is niet anders gemeend. Het eeuwige leven, dat kan alleen maar geschonken en ontvangen worden. We kunnen het niet binnen bereik halen. We zijn broze mens. We zullen allen eens ook de dood moeten sterven, tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt. En het eeuwige leven wordt ons niet geschonken op grond van enige waardigheid of verdiensten van ons. Het moet geschonken en het moet ontvangen worden. En dan lees ik nou vanavond in dit tekstwoord dat Jezus daarom kwam. Dat de Zoon van God daarom zijn rijkdom heeft ingeleverd voor armoede. Om ons, om mij rijk te maken, om ons, om mij aan die machtige rijkdom deel te geven van de vergeving en het eeuwige leven. Als je beseft hoe arm wij zijn in onszelf, gemeente. Als je beseft dat jij, geldt van mij net zo, dat u, dat wij niet de dingen binnen bereik hebben, dat wij de vergeving niet binnen kunnen halen, dat wij het eeuwige leven niet kunnen pakken. Als je dat beseft, dan besef je hoe arm wij zijn. Maar dan is het ook een heerlijke, bevrijdende boodschap. Dat in die armoede van ons de Zoon van God is ingedaald. En dat Hij nu door zijn armen ons de rijkdom van de vergeving en de rijkdom van het eeuwige leven schenken wil. Hoe krijg ik daar dan werkelijk deel aan? Door het geloof. Door het geloof dat de eigen armoe onder ogen ziet. Dat de eigen armoe niet meer verbloemt. Dat niet meer met de borst vooruit naar God komt en zegt, nou u mag maar blij wezen met mensen als wij, want wij doen nog wat aan u. In deze wereld doen ze het niet meer, maar wij doen nog het wat aan u. Nee, niet die hoogmoedige houding, want dat is niet wat je doet delen in de rijkdom van de vergeving en het eeuwige leven. Maar juist dat je de armoe van je bestaan onder ogen ziet en zegt, Heere God, het is waar. We zijn van u afgeweken. En ook ik. En ook in mijn hart leeft er zoveel donkerheid van zichzelf. Ik kan het niet meer in orde maken met u. En ik heb het niet binnen bereik. Maar wilt u in mijn armoede toch uw rijkdom present stellen? Wilt u het me schenken, Heere? Mag ik het ontvangen in die lege handen? Meer heb ik niet. Meer heb ik niet. Die lege handen, mag ik het daarin ontvangen? En dan zegt de tekst van vanavond, dan zal de Heere Jezus je schenken, want daarom is hij nou juist gekomen. Hij is gekomen om juist die arme mensen die wij zijn met zijn armoede rijk te maken. Om het alles te geven wat wij niet meer binnen bereik hebben. Wat is dat een machtig evangelie. Wat geeft dat in mijn hart een vrede. Wat geeft dat in mijn hart een troost en een blijdschap. Als het werkelijk open gaat. Wat heb ik meer nodig. Wat heb ik meer nodig dan u, o Heere Jezus. Als u dat zo voor mij hebt willen doen, wat heb ik meer nodig? In u is mijn hoop. Op u is mijn hoop gevestigd en in u is mijn rijkdom geschonken. In u alleen. Ja, maar nou zal een oplettende hoorder zeggen van, nou heb je nog niet gezegd wat nou dan dat diaconale kader was waarbinnen de apostel dit evangelie van kerst aan de orde stelt. Want het ging toch eigenlijk om een bijzonder kader. Het ging toch om oproep tot vrijgevigheid. Ja, dat is ook waar. De gemeente van Korinthe bevindt zich in Griekenland. Want Korinthe ligt in Griekenland, niet waar? Die gemeente van Korinthe, die is kennelijk bewogen met de gemeente van Jeruzalem. De broeders en de zusters in Jeruzalem hebben door allerlei oorzaak te maken met armoe. En dat moet je dan echt in materiële zin verstaan. Ze hebben te weinig om te kunnen leven. En te weinig om de dienst van de Heere in de stad ook in stand te houden. Er wordt allerwege gecollecteerd voor die armlastige broeders en zusters. En ook de gemeente van Korinthe doet er aan mee. Dat blijkt uit het geheel. Een jaar geleden, zegt hij, bent u ermee begonnen in vers 10. Een jaar geleden bent u al begonnen met de collecte te houden. Maar kennelijk vindt Paulus dat er nog wel een schepje bovenop mag. En dat de broeders en zusters in Korinthe nog wel wat meer gemotiveerd mogen raken om te geven. En ja, en dan verbindt hij het geestelijke met het diaconale. Dan zegt hij niet van, en nou wil ik gebruik maken van mijn apostolisch gezag en nou beveel ik jullie om toch meer af te staan voor de gemeente in Jeruzalem. Nee, hij zegt, ik ga jullie nog eens een keer weer wijzen op die genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm geworden is, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoe rijk zou worden. Realiseer je die geestelijke rijkdom die je in hem mag ontvangen. En laat nou die geestelijke rijkdom, zegt hij, voor jullie een stimulans zijn om ook daadwerkelijk diaconaal bewogen te zijn. En zo blijkt dus het hart en de hand ook altijd weer heel erg nauw met elkaar verbonden te zijn en te moeten zijn. Want kennelijk was daar in Korinthe toch ook enigszins daar wat het zicht op kwijtgeraakt, want anders zou hij het op deze manier niet in de orde hebben hoeven stellen. Maar hij zegt, en zo liggen die dingen, hè? Geestelijk rijk worden in de Heer Jezus heeft ook praktische consequenties. Je geld en je goed ga je dan niet meer beschouwen als wat ik bijeengebracht heb en wat van mij is. Maar dan zeg je, ook dat is nou van de Heer. En wat hij mij geeft, daarvan mag ik ook weer meedelen aan anderen. En Paulus zegt, je hoeft echt jezelf niet uit te geven, hoor. Je hoeft echt niet zoveel te geven dat je zelf gebrek en zo krijgt, hè. Dat zegt hij in vers 13, hè. Het is niet nodig om als je zelf 100 euro hebt, dat je de 100 euro weggeeft, nee. Wie veel ontvangt, zal veel mogen geven. Maar wie weinig ontvangt, zal minder hoeven te geven. Het gaat niet om hoeveel je geeft. Het gaat om het hart waarmee je geeft. En nou zegt Paulus, daarom stel ik nog eens een keer weer heel praktisch het kerstevangelie aan de orde. En het is, om zo te zeggen, voor juni. Het is voor mei. Het is voor april. Het is voor november. Het is voor alle maanden van het jaar, niet alleen maar voor 25 en voor 26 december, dat het kerstevangelie dan klinkt. Hij stelt het present, gewoon in de gewone dagen van het leven. En hij zegt, realiseer je wat de rijkdom is die je in Christus ontvangen hebt. En wat dat dan eigenlijk ook voor consequenties mag en moet hebben voor hoe of je omgaat met je geld en met je goed. Nou, zo hebben wij vanavond met elkaar nog eens een keer weer naar het kerstevangelie geluisterd. Op deze, nou zeg maar, derde kerstdag. En we hebben mogen ontdekken, gemeente, dat het in een diaconaal kader staat. We hebben mogen ontdekken, het is en het blijft een heerlijke boodschap. Hij was rijk en hij is arm geworden omwille van ons. En door zijn armoede mogen we die geweldige rijkdom deelachtig worden door het geloof van vergeving en eeuwig leven. En als we die rijkdom mogen ervaren, als dat iets open gaat voor ons hart, mogen we ook weer diaconaal bewogen zijn. En anders staan tegenover de nood in deze wereld. En mogen we geven van wat God ons schenkt. Zalig als we ook dit woord van God ontvangen en bewaren. Amen. Laat ons samen danken, bidden. Nog eens hebt u ons het evangelie van kerst laten overdenken met elkaar, Heer. En dat u rijk was. En dat u toch arm wilde worden om ons. Opdat wij door uw armoe rijk zouden worden. Heere, wilt u onze ogen en onze harten ervoor openen. Wat dit woord werkelijk te betekenen heeft. Hoeveel het u gekost heeft. Maar dat we ook er oog voor krijgen, Heere, hoe arm wij zijn in onszelf. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. Ze liggen buiten ons bereik. Maar als we dat gaan ervaren, wat dan toch ook een wonder van genade en ontferming, van goddelijke liefde van uw kant. Dat die binnen bereik gekomen is, dat u het geeft. Dat wij het slechts hoeven te ontvangen in onze lege handen. Heren, maar we hebben ook vanavond erbij stil moeten staan dat als we van die rijkdom mogen leren leven, dat dat ook werkelijk consequenties heeft. De apostel Paulus heeft de boodschap naar voren gebracht in een diaconaal kader. En ook hoe wij omgaan met de rijkdommen die u ons schenkt, ook materieel. Het staat niet los van onze verhouding tot u. En dat we dat ook mogen beseffen, Heren. Ook juist door een gedeelte uit de schriften als van vanavond. Wij willen bidden, Heren, of u ons gedenken wilt, ook in de laatste week van het jaar 2015. Als we geroepen zijn om ons werk te doen, geeft u ons de kracht. Als we vrij mogen zijn, geeft u dat we daarvan mogen genieten. Wilt u met ons zijn, Heren, nogmaals bidden we u dat als de laatste dagen van het jaar ons extra moeite en extra verdriet en spanning geeft. Wilt u bij ons zijn? We vragen of u ons ook nabij wilt zijn, Heren, als er zo meteen nog een dienst in het boveneind zal worden gehouden. Geef uw dienaar ook dan de woorden die hij tot de mensen moet richten. Aanvaard onze dank. Blijf ons omringen met uw liefde, genade en geest. En zie ons aan alleen in hem, in wie alle leven ligt, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 105, het eerste vers, de slotzang van ons samen zijn. Loof, loof verheugd de Heere der Heren. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.